Ja, mijn naam is dus Nicola van Amerom. Ik ben getrouwd met Angelique. Angelique Kuil is haar familienaam. En zij komt uit Oude Pekela, de echte Grunnigse. Dus ik kom al vele jaren in het mooie Groningse landschap. Maar ik ben voor het eerst eigenlijk hier in dit gebouw, in deze gemeente. En het is een voorrecht om hier te zijn, om hier te staan, om u te mogen dienen met het woord. Even heel kort, we hebben 4 kinderen. Een jongen van 23, een zoon, Nick. Een jongen van 16, Anthony. En een tweelingmeisje van 10, Esther en Magali. En ja, we zijn gezegend met een hele fijne gemeente in Leeuwarden. Volgende week, zondag, vieren we ons 25-jarig jubileum. Als voorganger, zeg maar. Dus we hebben het heel lang volgehouden. En we leven nog steeds. En we hebben nog steeds heel veel passie voor het bouwen aan de lokale kerk en kerken. We zijn ook aangesloten bij het ARC-netwerk. Dat staat voor Associated Related Churches. Ook een beweging van gemeentegroei, van kerkplanting wereldwijd. En ik geloof dat ook een aantal mensen van jullie bij een van onze conferenties is geweest. En volgend jaar hebben we een conferentie, hosten wij de conferentie in Leeuwarden, in de Salvator. Volgende week gaan we trouwens ook verder met als een nieuwe naam eigenlijk. We gaan verder als City Life Church Leeuwarden. En we zien echt enorm uit naar wat God gaat doen de komende resterende jaren, dat ik mag blijven voorgaan in Leeuwarden. De gemeente ook daar mag blijven dienen. Ik ben gewend altijd om met een handout te werken. Dat is zo'n papiertje waar je mensen betrokken laat zijn bij de prediking, het onderwijs. Mensen kunnen notities maken, invullingen invullen, blanks invullen, zoals dat heet. En het doel daarvan is altijd om mensen natuurlijk betrokken te laten zijn bij het onderwerp, maar mensen kunnen ook opnieuw de preek thuis doornemen aan de hand van een handout, in kleine groepen, connectgroepen, kringen, hoe je ze ook noemt, doorspreken met elkaar. Of voor je persoonlijke stille tijd gebruiken. Thuis nog even goed alle teksten doorlezen. Maar het is ook gastvriendelijk. Als we mensen willen bereiken die zoekende zijn of God niet kennen, die nemen vaak geen Bijbel mee naar de kerk. En op deze manier kunnen ze toch meelezen uit de Bijbel, het woord van God. Want het staat dan ook op de handout. Dus ik hoop dat u er wat aan hebt. En ik hoop dat ik ook genoeg heb meegenomen. Ja, ik heb een thema uitgekozen wat misschien best wel beladen kan zijn. Ik ga het hebben over de strijd van Elia en inzoomen op het omgaan met deprigevoelens, depressiviteit. Het is nu september. De herfst staat voor de deur. En we weten allemaal dat wanneer de bladeren beginnen te vallen, er meer dingen beginnen te vallen. Ook bepaalde emoties beginnen naar beneden te vallen. En ik geloof ook dat depressie of gevoelens van depressiviteit geen aanzien des persoons kent. Of je nu rijk bent of arm, of je nu jong bent of oud, we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Zelfs grote beroemdheden in de geschiedenis, grootheden zoals Churchill, Tolstoy en Lincoln, zij hadden last van heftige depressies. Vele artiesten, kunstenaars hebben er vaak mee te maken. En toch vanuit die diepte kunnen ze hele mooie dingen creëren. Maar iedereen voelt zich wel eens een beetje depri. Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt. Maar wat betekent nu depressief of deprimere vanuit het Latijn? Dat betekent letterlijk naar beneden drukken. Als je je depri voelt, is het alsof je gevoelens je naar beneden drukken. Je voelt je benauwd. Je voelt je bekneld. Je gevoelsleven kan in de put zitten. Misschien wel in een diep donker gat. En gevoelens van van somberheid, van neerslachtigheid kunnen je leven, je stemmingen, je gedachten of gevoelens overheersen. Je vraagt je af, waar doe ik het allemaal voor? Waar leef ik voor? Waar werk ik voor? Waar dien ik voor? En God kan heel ver weg lijken te zijn. We hebben een prachtig mooi lied gezongen over de aanwezigheid van God. Dat de tegenwoordigheid van God als hemel op aarde mag zijn. Maar als je je debris voelt, dan voel je dat niet. Dan lijkt God heel ver weg te zijn. Bidden of Bijbel lezen begint een zware last te worden. Het kan je niet echt vooruit helpen. Goed bedoelde adviezen. Zoals je moet gaan staan op de belofte van God. Je moet het woord van God gaan proclameren. Maak je nog meer debris. Dat helpt ook niet. Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen depressieve mensen op aarde. Meer dan 100 miljoen. En steeds vaker slikken mensen een dipje weg. Een pil voor iedere dip, wordt er wel eens gezegd. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst een aantal dingen benoemen en erkennen die belangrijk zijn. Veel mensen die zich depressief voelen, kunnen zich ook vaak schuldig voelen. Kunnen het gevoel hebben gefaald te hebben, of kunnen het gevoel hebben niet geestelijk genoeg te zijn. En daarom is de volgende verklaring van cruciaal belang. Een depressie wordt niet veroorzaakt door persoonlijke zwakte. Het wordt niet veroorzaakt door luiheid of door gebrek aan wilskracht. Dus hoe gaan we om met depriegevoelens of mensen die met depressiviteit te maken hebben, ook in de gemeente, ook in onze familiekring, in onze omgeving? Er zijn diverse oorzaken die een depressie kunnen veroorzaken. En we moeten onderscheid maken tussen zich wel eens depri voelen en een chronische vorm van depressiviteit. Sommige mensen zullen er nooit van afkomen en de rest van hun leven hiermee om leren gaan. En dat is geen schande. Dat is geen zwakte. Dat is ook geen gebrek aan geloof. Toen ik 5 jaar oud was, kwam ik een keer de woonkamer binnenlopen. We waren net geëmigreerd vanuit Frankrijk naar Nederland. Mijn moeder was Française. En ik zag mijn moeder vreselijk huilen, bijna hysterisch op de bank zitten. Wat bleek, mijn Franse opa, haar vader, was overleden. En er werd jarenlang gezwegen over de doodsoorzaak. Dat hij zijn hele leven lang gekweld werd door depressies. Aan depressies leed en zichzelf van het leven had beroofd, hoorde ik pas op mijn 30ste. Waarom? Waarom spraken we hier nooit over? Omdat er een wereld van pijn en van schaamte en verdriet achter zat. Weet je, voor sommige mensen is dit dus een heel pijnlijk onderwerp, ook vandaag. En hoewel ik vanuit de Bijbel een aantal praktische tips en lessen probeer te halen, besef ik heel goed dat het niet eenvoudig is om uit een depressie te komen. Of om gevoelens van depressie te overmeesteren, te overwinnen in je leven. En ik besef heel goed dat herstel ook een heel langzaam en moeilijk proces kan zijn. En we lezen in Jacobus 5 vers 17 in het Nieuwe Testament dat Elia een mens was als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is het 3,5 jaar lang geen regen op het land gevallen in Israël. En in die context staat er dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is. En het mist zijn uitwerking, zijn impact niet. Toch raakte ook een Elia in een depressie. Een man van geloof. Een man van gebed. Een man van God. Maar ook een man als wij. En hoezeer ik ook in de kracht van gebed geloof, sommige mensen hebben gewoon goede medicijnen nodig. En daar is niks mis mee om met depressiviteit om te kunnen gaan. Ik heb meegemaakt dat soms het in bepaalde kringen gebeurde dat er demonen zelfs werden uitgedreven. Terwijl er helemaal geen demonen waren. Die persoon had gewoon een pil nodig. Of wat rust nodig. Of wat begrip nodig. Dus laten we kijken naar de Bijbelse context waarin de profeet Elia in een depressie terechtkomt. Want dat is best wel interessant. Agab was tijdens zijn ambtsperiode als profeet, van de profeet Elia, koning over Israël. Alleen Agab was een koning die van God was losgeslagen. Zijn vrouw Izebel was nog erger. Izebel was een soort Cruella de Vil, een griezelbel. En Izebel leefde in constante rebellie tegen de Torah, de richtlijnen van God. Ze had een hoge rang in de afgoderij. Ze was eigenlijk een soort topheks. En als je haar naam ontleedt vanuit het Hebreeuws, dan kom je erachter dat het zwaard centraal staat in haar leven. Haar naam heeft te maken met het zwaard. Met moord, met dood. En de afgod van de Baal werd door haar en vele anderen vereerd. Zij misleidde het volk van God bewust om zich van de God van Israël, van Yahweh, af te keren. En de Baal te vereren. En mensen baden en knielen neer voor een beeld, voor een afgod. En die afgod Baal stond voor de vruchtbaarheid. En dit ontaarde in allerlei seksuele uitspattingen en tovenarij en bezweringen. Dus wat deed God? Hij zond zijn knecht, zijn dienstknecht. Hij zond de profeet Elia. Elia en Mozes, die staan symbool eigenlijk als voor de twee grootste profeten in het Oude Testament. En Elia, hij trad op en hij zei, stop. Stop met deze afgoderij. Bekeer je, want anders komt er geen regen meer op het land. Er zal een grote droogte komen. En zo liep de spanning hoog op tussen de Baalpriesters en Elia. Er kwamen zo'n 400 priesters bijeen op de berg Karmel. En er ontstond een soort tweestrijd, een wedstrijd. Dus wat deed Elia? Hij liet twee altaren bouwen. En er werd vlees opgelegd. Ja, niet om een grote barbecue te houden, maar hij wilde een wonder van God laten zien. En de ware God zou met vuur antwoorden. Dus die Baalpriesters gingen tekeer en die werden hysterisch en raakten in extase. En ze deden van alles, maar er kwam geen geluid. Er gebeurde helemaal niks. Maar om iedereen te overtuigen van de almacht van God, wat deed Elia? Hij liet het altaar met water doordrenken. Vol met water. Ja, een juf in de kinderkerk vroeg een keer aan kinderen, weet een van jullie misschien waarom de Heer Elia water over de stier op het altaar liet gieten? En een klein meisje achterin stak enthousiast haar vinger op en ze zei, ja, om de zuur aan te maken. Maar het punt dat Elia wilde maken is natuurlijk dit. Het altaar kon op die manier niet per ongeluk door een vonkje worden aangestoken. Er moest dus wel echt een absoluut wonder van God plaatsvinden om te bewijzen dat zijn God de ware God is, de enige God is, de God van Israël. En zo lezen mee op een handout in 1 Koningen 18, vers 37. Laat dit volk merken dat u de ware God bent, dat u een hart weer op u afstemt. En toen liet de Heer vuur neerdalen. En het zette niet alleen het offer en het hout in lichte laaien, maar ook de stenen op de grond. Zelfs de stenen vatten vlam. En zelfs het water in de geul verdampte. En toen het volk dat zag, wierpen ze zich voorover en zeiden, alleen de Heer is God, alleen de Heer. God antwoordde met vuur uit de hemel. Wat een wonder. En zo werd er afgerekend met de Baalpraktijken op dat moment. En de euforie, de extase moet enorm zijn geweest. Elia, hij liet alle valse profeten doden door het zwaard. En meteen daarna werd Elia door de hand van de Heer gegrepen en hij rende voor Agab weg, helemaal tot Jezreel. En als je op de kaart kijkt, dan is de loopafstand zo'n 30 kilometer geweest. Bijna de afstand van een marathon. Dat is 12,5 kilometer of 15 kilometer langer. Maar de vraag is dit. Hoe zou jij je voelen na zo'n overwinning? Na zo'n demonstratie van Gods kracht. Hoe zou jij je dan hebben gevoeld? Onoverwinnelijk, toch? Wauw. Maar wat gebeurt er? Elia werd bang en hij vluchtte. 1 Koningen 19 vers 2, lees u mee. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Die profeten die gedood waren. En Elia, hij werd bang. Hij vluchtte om zijn leven te redden. Zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik, een jeneverstruik zitten, verlangend naar de dood. Moet je nagaan. Naar zo'n overwinning. Verlangend naar de dood. En zei, het is genoeg geweest. Heer, neem mijn leven. Hoe is dat mogelijk? Een profeet van God. Een man van God. Die dat zegt. Ja, je kunt zeggen, het is een negatieve belijdenis. Moet je niet doen. Moet je ook niet doen. Maar ja. De omslag is bijna niet voor te stellen. Van zo'n hoogtepunt. In zo'n dieptepunt terechtkomen. Van het een op het andere moment. Van het ene uiterste tot het andere uiterste. De Telegraaf zou het volgende hebben geplaatst. Held op de bergtop. Geveld door zijn eigen emoties. 1 woord. Een negatief woord. Een kwetsend woord, een beledigende uitspraak, kan soms fataal zijn. Wat kun je doen? Of misschien wel preventief doen. Misschien heb je op dit moment geen depressieve gevoelens. Geeft ook niet, gelukkig niet, hoop ik niet voor je. Maar misschien ook wel. Maar wat zou je kunnen doen, ook preventief, als je down of depri bent? Allereerst, wat leren we? Erken ten eerste je kwetsbare momenten. En u mag dat invullen. Momenten. Erken je kwetsbare momenten. We hebben allemaal kwetsbare momenten. De een is kwetsbaar 's morgens vroeg. De ander 's avonds laat. Maar wat zijn je kwetsbare momenten? In welke situaties ben je kwetsbaar? Wanneer slaat of kan het toeslaan in jouw leven? Er zijn momenten dat jij kwetsbaarder voor bent dan andere momenten. Dus wanneer ben jij vatbaar voor debriegevoelens? Laten we kijken naar Elia. Elia was iemand als wij. Dus wat kunnen wij van zijn situatie, van zijn leven leren? Hoe ging God met hem om? Veroordeelde God hem? Wat ging God doen? Nou, allereerst, Elia en wij zijn kwetsbaar op momenten van vermoeidheid. Dus door oververmoeidheid. Mag je invullen. Oververmoeidheid kan een aanleiding zijn tot... Kan je vatbaar maken voor. Zijn grootste kwetsbaarheid vond plaats naar het grote momentum van zijn grote overwinning. Hij was lichamelijk en geestelijk vermoeid geraakt. Waardoor hij vatbaar werd voor neerslachtigheid. En ik zei het al, hij had bijna een marathon afgelopen. Elia was uitgeput, fysiek, maar ook geestelijk, mentaal. Door uren van strijd en gebed. En in het verhaal van Elia zien we het volgende principe. Geestelijke strijd, aanvallen vanuit het rijk de duisternis, vinden altijd plaats voor een grote doorbraak van God. En na een grote doorbraak van God. Ik weet niet hoe het met u is, of u zich daarin herkent. Maar ik weet nog heel goed dat voordat ik me liet dopen, onderdompelen in water. Toen ik 18 jaar was, daarvoor had ik zo'n enorme strijd. Werd ik zo aangevallen. Ik werd helemaal gek. Mensen moesten komen om te bidden voor mij. Om uiteindelijk dat waterbad in te kunnen gaan. Maar ik hoor ook wel eens van mensen dat ze nadat ze zijn gedoopt enorm worden aangevallen. Kortom, heel vaak zie je voordat God een doorbraak wil geven in je gemeente, in je leven, in je bediening, komt er strijd. Maar ook daarna. Dus Elia en wij zijn kwetsbaar doordat er na een hoogtepunt... Vul me 1, hoogtepunten, altijd een dieptepunt komt. Toen Izebels woord hem bereikte, gleed hij weg. gleed hij weg in een dodelijke depressie. En er is een voorspelbaar patroon in dit opzicht. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat na de geboorte van een kind, wat in vreugde en in enthousiasme is ontvangen, een postnatale depressie volgt? Of na de euforie van een gewonnen voetbalwedstrijd kan het de week daarop met hetzelfde team een verloren partij zijn? Er is in de sport zelfs sprake van het verschijnsel postadrenaline depressie. Dat is een wetenschappelijke term. Postadrenaline depressie. Dus we moeten beseffen dat na een hoogtepunt er ook een dieptepunt gaat komen. Zodat je kunt voorbereiden. Preventieve stappen kunt nemen. Vervolgens Elia en wij zijn kwetsbaar door aanhoudende problemen en conflicten. Door aanhoudende problemen en conflicten. Elia had aanhoudend te kampen met moeilijkheden. En de problemen stapelden zich eigenlijk alleen maar op. Toen hij in Israël aankwam en dacht dat het voorbij was. Toen hij dacht van nou heb ik afgerekend met het zootje ongeregeld. Wat gebeurde er? Toen kreeg hij de boodschap van Izebel te horen. Dat er een prijs op zijn hoofd was gezet. En toen dacht hij nu is het gebeurd. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Kent u dat gevoel? Oh, wat nu weer? Houdt het nooit op? Houdt dat gemekker of die ruzie, die ellende nou nooit een keer op? Nu even niet. En weet je, je probeert misschien een schuld af te lossen. En als er uiteindelijk wat zicht komt, uitzicht in je financiële situatie, en je denkt, hé, nu ben ik uit de schulden, gaat je auto kapot. Of je hebt de hele week op je werk een conflict met een collega gehad, en je komt thuis, het is vrijdagmiddag, en je krijgt ruzie met je zoon of je dochter. Wat gebeurt er op die momenten? Kleine problemen worden opeens mega groot. Izebel, zij veranderde in een groot monster. En het wonder op de Karmel verbleekte. En de grootheid van God werd in zijn ogen kleiner. Hou er rekening mee. En dan leren we ook dat Elia, lees u mee, en wij zijn kwetsbaar. Door als een ijzelganger alles alleen te willen doen. Door als een ijzelganger alles alleen te willen doen. Elia, hij stond op. En hij ging weg, hij ging lopen. Maar hij nam niemand mee. Hij had geen mensen om zich heen verzameld. En weet je, als je er alleen voor staat, of dat gevoel hebt, dan ben je kandidaat nummer 1 om door een depressie onderuit gehaald te worden. Als je geïsoleerd raakt, dan ben je kwetsbaar en een makkelijke prooi voor de boze. We lezen, hij vluchtte alleen de woestijn in. De woestijn is al eenzaam. De woestijn is al een plaats van isolement. En hij ging er ook nog eens een keer alleen in. Ik zie dat ook wel eens in het gemeentewerk. Dat sommige mensen zich gaan afzonderen, weet je. Of ze zijn het ergens niet mee eens. Of ze hebben ergens problemen mee. En ze gaan zich afzonderen. Ze gaan zich terugtrekken. Ze komen zichzelf te staan. Pas op. Dan ben je makkelijker prooi voor de boze. We zijn niet geschapen om alleen te zijn. We zijn geschapen om samen te zijn. We zijn gemeente, bijeengeroepen, uit de wereld geroepen om een eenheid te vormen. We zijn geschapen om relaties te ontwikkelen. We zijn geschapen om elkaar te helpen, elkaar te dienen, elkaar te vergeven, elkaar te aanvaarden. Ga zo maar door. We zijn niet geschapen om op onszelf te staan. Maar er was niemand die hem op kon vangen. Er was niemand die hem kon opbeuren, kon bemoedigen. Ja, er was veel strijd en moeite geweest. De droogte, de valse profeten, de dreiging van Izebel. Maar weet je, in die moeilijke momenten waren er ook veel positieve dingen gebeurd als je het verhaal van Elia leest. Want in de grote droogte voorzagen de raven Elia van eten. Ook weer zo'n wonder. Een weduwe voorzag Elia van drinken en eten. En God zorgde voor een wonder van vermenigvuldiging. Elia zei zelfs dat op de dag dat God weer regen op de aarde zal laten vallen, zou er meel in de pot zijn en de oliekruik zou niet leeg raken. Dat gebeurde ook. En vervolgens lezen we dat de profeten van Baal schreeuwden. Zo hard, maar er gebeurde helemaal niets. Elia bad heel eenvoudig en God antwoordde met vuur. Elia, hij veranderde in een atleet door Gods kracht. Een race van positieve gebeurtenissen. Maar het probleem van een depressie is dit. Je ziet de positieve dingen niet meer. Dus je moet ze actief weer naar boven halen. Maar wacht even. Om je daaraan vast te houden. Ik hou vast aan die lichtpuntjes die er wel waren. Die wonderen, die kleine wonderen, ingrepen van God die ik wel heb gekend in mijn leven. Die ervaringen van God die positief waren. Daar houd ik me aan vast. Ook al zie ik de goedheid van God niet meer. Ook ervaar ik de goedheid van God niet. Weet je, we moeten onze negatieve gedachten ter discussie stellen. En de grootheid, de goedheid van God voor ogen houden. En als een slavendrijver van perfectionisme je voortdrijft, dan wordt je psychische motor overbelast. En de prijs kan een chronische depressie zijn. Dus, lees er maar mee. Vervang de maatstaf. Als ik niet alles perfect doe, ben ik een loser door. Ik ben succesvol als ik in iedere situatie het beste doe wat in mijn vermogen ligt. Wat in mijn vermogen ligt. En dan ten tweede. Het erkennen van je kwetsbare momenten is belangrijk. Maar ten tweede, het luisteren naar je emoties in productieve zin is net zo belangrijk. Luister naar je emoties in productieve zin. Kijk naar de ervaring van Elia. Als je je depri voelt, heb je vaak geen zin om actie te ondernemen. Je hebt de energie er niet voor. Nou, ik zal zeggen, probeer dat ook niet. Wat moet je wel doen? Lees je mee en vult in. Neem de tijd om uit te rusten. En te eten. Heel simpel. Heel natuurlijk. Heel menselijk. Neem de tijd om uit te rusten en te eten. Nou, dat klinkt mij als muziek in de oren natuurlijk. Met de Franse achtergrond. De siesta's. En de Bourgondische leven. Maar Elia, hij rustte uit. Hij moest gewoon rusten van God. Het eerste wat hij ging doen was slapen. En God veroordeelde hem niet dat hij ging uitrusten. Weet je, het is oké om van tijd tot tijd te rusten. Maar heel vaak voelen wij ons wat schuldig als we dat doen. Of niet? Als we even op de bank gaan liggen. Want dan denken we, oh, dan zijn we lui. Oh, ja, dat past niet bij onze cultuur. En we moeten tot het uiterste van onze krachten door blijven gaan. En weet je wat we vaak doen? We nemen ons werk mee naar huis. De mobieltjes blijven aanstaan, de iPhones, de smartphones. En we willen overal voortdurend bereikbaar blijven. We willen niets missen. Oh nee, vooral niets missen. Maar ondertussen blijft onze geest op volle toeren draaien. En heel veel mensen, ook jonge mensen tegenwoordig, hebben last van een burn-out. Niet omdat ze overwerkte spieren hebben, maar een overwerkte geest. Het beste advies dat ik mensen mee kan geven als ze in een depressie komen, zei een arts: ga goed eten. Maak een lekker stukje biefstuk klaar. En kom tot rust. Ja, ik was laatst in een restaurant, daar kon je zo'n tomahawk bestellen. Vroeger heette dat volgens mij een T-bone steak. Maar nu een gigantisch bot en een lap vlees eraan, jongen. Nou, dan word je meteen blij, hè? Dan word je meteen blij. Ja. Maar waarom biefstuk? Nee, maar het is echt, het blijkt, die dokter zei, als het proteïneniveau laag is en het energieniveau laag, dan is het depressieniveau hoog. Daarom eet een stukje biefstuk aan me toe. Maar wat belangrijker is, dat is het volgende punt. Zoek verbinding met andere mensen. Zoek verbinding met andere mensen. We kunnen niet het volle leven en tot ons doel komen zonder verbondenheid met andere mensen. Als ik me depri voel en ik zonder me af van anderen, dan is het gevaar groot dat ik mezelf alleen nog maar dieper in de put ga praten. Ja, niemand weet waar ik doorheen ga. Niemand begrijpt me. Ik sta helemaal alleen voor. Ik ben de meest zielige persoon die er maar bestaat. Blijf niet hangen in zelfbeklag. Weet je, na het gefluizen van een zachte bries zei God dit. Elia, koningen 19 vers 14. Wat doe je hier? En Elia, hij antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. Maar ik ben als enige overgebleven. Als enige. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Was dat waar? Was hij de enige overgeblevene? Dat was helemaal niet waar. Het is net of ik de theoloog Calimero hoor spreken. Wie kent dat nog? Calimero. Ja, de ouderen onder ons kennen nog wel, hè? Ik ben klein en zij zijn groot en dat is niet eerlijk. Maar God zei, wacht even Elia, stop. Hé vriend, je bent niet alleen. Er zijn nog duizenden die aan jouw kant staan. Er zijn 7000 mensen die hun knie niet voor de Baal hebben gebogen in Israël. Je perspectief klopt niet. Je visie klopt niet. Je visie moet worden bijgesteld, moet worden bijgestuurd. En God moest sleutelen aan zijn manier van denken. En gaf hem een nieuw perspectief. Door hem met Elisa in contact te brengen. Door hem met Elisa te verbinden. Want Elia, vul je naam erin. Hoe je ook heet, Klaas, Piet, Jan, Henk. Je staat, Janneke, Anna, je staat er niet alleen voor. Ja, maar ik ben alleen. Niemand begrijpt me. Niemand gaat door die periode waar ik nu door. Er is niemand die dat kan. Ja, er zijn wel mensen die dat kunnen. Er zijn wel mensen die met je mee kunnen voelen. Er zijn wel mensen die hebben meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Omring jezelf met de juiste mensen. Ga niet zitten in een kring met roddelaars en met spotters. Maar met mensen die je inspireren, die je motiveren, die je aanvaarden. Maar ook in liefde de waarheid durven te zeggen tegen je. Draai eens even om. En zeg tegen de persoon die naast je zit of achter je of voor. Je staat er niet alleen voor. Doe maar. Ja, je moet even wat doen. Je staat er niet alleen voor. Zeg maar, je staat er niet alleen voor. Je staat er niet alleen voor. En dan, sta open. Sta open. Vul me in, lees mee. Sta open voor een vernieuwd perspectief op je levensdoel. Sta open voor een vernieuwd perspectief op je levensdoel. Weet je, ik geloof dat we door verschillende fases gaan. In onze loopbaan, in onze bediening, in wat we doen. We kunnen gewoon door verschillende fases gaan. Ik geloof ook dat mijn vrouw en ik nu door een andere fase gaan. We hebben 25 jaar gebouwd aan een geweldige kerk. Veel jonge mensen hebben we bereikt, veel studenten trekken we aan. Het is een levengevende kerk. Er waren zo'n 200 mensen toen kwamen, nu zo'n 700 mensen met kinderen, met tieners, met jeugd. We hebben zo'n 150 jongvolwassen mensen in onze kerk. En het leeft, het is bruisend. Maar we gaan ook weer door een nieuwe fase heen. En God heeft ons een paar jaar geleden op het hart gelegd dat we ons huis ook moeten open gaan stellen voor mensen in nood. En mijn vrouw, zij werkte bij Vier. Dat is een soort blijf in mijn lijf huis. En we hebben gezegd, weet je wat? We hebben 4 prachtige kinderen. Maar er zijn ook kinderen die geen thuis hebben. Er zijn kinderen die in een tehuis opgroeien. Er zijn mensen in nood. Mensen om wie God geeft. En we gaan over 2 maanden ons gezinshuis openen. Om mensen op te vangen. Naast het gemeentewerk. Maar we hebben op ons hart. Hey, we geloven. We gaan weer door een nieuwe fase heen. Of een nieuwe fase in. Soms moeten we gewoon ons hart openen. Weer voor een vernieuwd perspectief. Op ons levensdoel. Elia, hij kreeg weer contact met God. En God zei, Elia, treed naar buiten. Ga op de berg staan voor Gods aangezicht. Sta op dus. Blijf niet zitten, maar sta op. En ga staan. En kijk om je heen. En probeer dingen in een breder verband te zien. Weet je, niets werkt verlammender dan het eindeloos staren op jezelf. En heel veel mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Huisje, boompje, beestje. Als ik het maar goed heb. Hun eigen comfort. En ze durven niet uit hun comfortzone te stappen. Maar God zegt, sta op en kijk om je heen. Er is nog zoveel te doen. Er zijn zoveel mogelijkheden die ik kan gebruiken door jou heen. Om noden te vullen, om mensen te bereiken. En God openbaarde zich aan Elia. Niet in de natuurelementen van de wind of de aardbeving of het vuur. Maar in een zachte stem deze keer. Niet in het oordeel dat nodig was om Israël te zuiveren. Maar in het suizen van een zachte koelte of een briesje. Dat spreekt van relatie. En zo ging de revue van zijn leven aan hem voorbij. Geweld, kracht, verwoesting. Maar Gods heerschappij verscheen in het suizen van een zachte stilte. En hij zei, het is genoeg. Opmerkelijk, 1 Koningen 19 vers 14. Het is genoeg, zei, neem nu mijn leven hier. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ga naar buiten, zei God. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak. Maar de Heere was niet in de wind. En na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En toen Elia dat hoorde, omwikkelde hij zijn gezicht met zijn mantel. Hij ging naar buiten en bleef in de ingang van de grot staan. Weet je, soms kan schuld of schaamte je in de weg staan om de weg weer terug naar God te vinden. Of je denkt dat je het niet waard bent, het niet verdient. Je stopt je gezicht in je mantel. En die mantel stond symbool voor zijn werk, eigenlijk zijn bediening, zijn zalving. Maar God wilde niet dat er iets tussen hem en God zelf in kwam te staan. En dat geldt ook voor ons. We kunnen soms zo opgaan in een taak, in een bediening, dat deze juist een barrière tussen ons en God kan worden. En tot 2 keer toe zei Elia, ik heb me met volle overgave ingezet. Heer, hebt u dat niet gezien? Ik heb me ingezet. Mantel voor zijn ogen. Hij kon niet verder meer zien. We kunnen ons soms zo verantwoordelijk voelen voor zijn kerk, Gods volk. Maar het blijft Gods volk, het blijft Gods gemeente. En Elia, hij moest de mantel aan Elisa geven. Zodat het werk van God door een nieuwe generatie zou worden voortgezet. En ja, God zou afrekenen op zijn tijd, op zijn manier, met Izebel. Dat was niet aan Elia meer. En God zou voortbouwen op datgene wat Elia gedaan had. Maar het was niet van Elia afhankelijk. Maar God zoekt Elia op en doet toch nog iets. Dat is heel mooi, lees u mee. Hij zegt, ga naar buiten, ga op de berg staan en kijk. Kijk verder. Ga op je problemen staan en blijf er niet langer in hangen of in zitten. Kruip niet weg in je spelonk van medelijden. Maar kom tevoorschijn in de ruimte van mijn mogelijkheden. Het is nog niet afgelopen. Wie je ook bent, hoe je ook hier zit. Het is nog niet afgelopen. Kijk niet langer naar de grot van je beperkingen. Maar kijk in de horizon van Gods plannen voor jouw leven. En zo kwam Elia weer terug in de wedstrijd. En hij kreeg de opdracht om een opvolger te zoeken. Elisa. Elia gaat ruimte maken voor de volgende generatie. Zoals Johannes de Doper zei toen hij Jezus zag. Oh wacht, ik moet minderen. Hij moet groter worden. Weet je, als we op het punt kunnen komen om onze ervaringen te gebruiken tot groei en ontwikkeling van andere mensen, dan beginnen we Gods plan met ons leven pas echt te begrijpen. Want het gaat niet om ons, het gaat niet om mij, me, mezelf en hij. Weet je, mijn emotionele tank wordt gevuld als ik tegemoet kom aan Gods plan en wil voor mijn leven. Dus vraag jezelf af, hoe kan ik iemand anders omhoog tillen? Hoe kan ik iemand anders dienen? Hoe kan ik iemand anders opbeuren? Hoe kan ik iemand anders toerusten? Hoe kan ik iemand anders helpen te groeien in zijn geloof? Sommige mensen hier moeten in die fase gaan staan als geestelijke vaders en moeders, geestelijke coach. Niet meer alles zelf willen doen, zelf willen vasthouden, maar loslaten. Maar wel ondersteunend aanwezig zijn en bemoedigend. En dan tot slot. Door anderen te helpen, lees u mee, die hulpbehoevender zijn dan jij, ga je je eigen pluspunten meer waarderen. Weet je, als je je debrief voelt, dan focus je op je minpunten vaak. Ah, dit is niet goed. Oh, dat is niet goed. Ah, dit kan beter. Ah, ik voel me slecht. Ik voel me Maar door anderen te helpen die hulpbehoevender zijn, ga je eigen pluspunten, je positieve dingen, je positieve eigenschappen meer waarderen. Want iedereen kan verschil uitmaken in deze wereld. Iedereen kan waarde toevoegen aan het leven van een ander. Misschien denk je, ja, hoe kan ik nu iemand opbeuren? Ik kan mezelf niet eens opbeuren. Wat heb ik nou te bieden? Hoe kan God mij nu gebruiken? Maar weet je, als je de stukjes van je hart, je gebrokenheid, aan God offert, zal je verbaasd staan hoe God jou kan gebruiken. En door jouw pijn heen jou gaat herstellen. Dat je, God wil niet alleen een groot werk door jou heen doen. Hij wil een groot werk in jou doen. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Ja, Heere God, ik wil u danken dat we mogen leren van Elia. Een mens als wij. Onze zwakke momenten mogen erkennen. Heer, dat we negatieve gedachten ter discussie mogen stellen. Dat we productief naar onze emoties mogen leren luisteren. Heer, dank u wel dat we open mogen staan weer voor een nieuw perspectief. Misschien een nieuwe taak, misschien een nieuwe bediening. Een nieuwe start. Een nieuwe fase. Heer, dank u wel dat uw woord zegt. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar, de dood? Nee. Onder al die omstandigheden, zegt uw woord, hebben wij dankzij hem, die zoveel van ons houdt, de overwinning. En ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus Jezus tot uiting komt. Heer, dank u wel dat ook hier op dit moment mensen mogen zijn die uw liefde mogen ervaren. Dat u doorbreekt met uw kracht, dat u doorbreekt. Heer, met die zachte bries als het ware. Het suizen van die wind. Heer, dank u dat uw tegenwoordigheid alle verschil uitmaakt in ons leven. Haal die hemel van koper weg in Jezus' naam. En breek door met uw licht. Breek door met uw liefde. Breek door met uw passie. Breek door, Heer, met enthousiasme. Heer, dat we weer teruggaan tot die eerste liefde. En weer die werken gaan doen die daarbij horen. Heer, dank u Jezus, Heer, dat u deze gemeente opnieuw wil leven, wil inblazen, Heer. Het vuur van uw geest laat branden in de harten van de mensen. Heer, dat vele mensen mogen blijven komen tot deze gemeente. Als een lichtbaken in deze streek. Heer, dank u Jezus, Heer, dat u rondgaat. Uw ogen gaan rond om krachtig bij te staan. Hen, je hart volkomen op u is toegewijd. Heer, dank u Jezus. Heer, dat u mensen wil oprichten en opbeuren.